De eerste zondag van de maand houden we ons bezig met het boek Ezechiël. En dat is ook vanmorgen aan de orde. Ik wil het misschien iets anders doen dan anders, maar misschien wilt u opzoeken Ezechiël hoofdstuk 22. 21, 22, 23. In hoofdstuk 21 gaat het over oordeel van God. Ik wil er een paar teksten uitlezen. Vers 6. En gij, mensenkind, zucht als een gebroken man. Met andere woorden, laat het je alsjeblieft raken. En dan hetzelfde hoofdstuk. Iets verderop. Vers 7 aan het eind. Zie, het komt en het geschiet, luidt het woord van de Heere, Heere. Dan ga ik naar hoofdstuk 22. Vers 4. Door het bloed dat gij vergiet, zijt gij schuldig. En door de afgoden die gij gemaakt hebt, zijt gij onrein. Ze hebben zelf dingen gedaan en ze hebben ook afgoden gemaakt, waardoor ze schuldig en onrein staan voor God. Gij hebt uw dagen nabijgebracht en de grens van uw jaren bereikt. Met andere woorden, ik kan niet met u verder. Vers 8. Mijn heilige dingen veracht gij, mijn sabbaten ontheiligt gij, en in uw midden zijn lasteraars erop uit om bloed te vergieten. Vers 12 aan het eind. En met geweld zet gij uw naaste af, maar gij vergeet mij, luidt het woord van de Heere, Heere. Weer iets verder in datzelfde hoofdstuk, vers 24. Mensenkind, zeg tot het land, gij zijt het land dat niet bevochtigd, nog door de regen gedrenkt is ten dagen van de gramschap, waar de vorsten zijn als een brullende leeuw. Dus vorsten zijn erop uit om prooi te krijgen. 26. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. En dan vers 30, en dat is mijn sleuteltekst voor vanmorgen. Ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten. Maar ik heb hem niet gevonden. In hoofdstuk 23 gaat het over twee vrouwen, Ohola en Oholiba. Ik had er ook niks aan doen dat ze zo heten. De Heer heeft dat bedacht. Maar er staat wel bij gelukkig wat dat betekent. Vers 4. De naam van de oudste was Ohola en die van haar zuster Oholiba. Ze werden de mijne en baarden zonen en dochters. Wat haar namen betreft, er komt de verklaring. Ohola is Samaria. En Oholiba is Jeruzalem. Ohola, Samaria, dat zijn de 10 stammen die ooit in het land zijn geweest. 10 stammen, Samaria als hoofdstad. En de 2 stammen hadden dan Jeruzalem als hoofdstad. Dus dat is de verklaring. Maar beide vrouwen, dus beide blokjes volk van God, hebben kennelijk niet genoeg gehad aan hun geliefde. Want het gaat daar om vrouwen die overspel plegen. Dat beeld wordt gebruikt. De 10 stammen hebben een andere minnaar gezocht. Een andere man, een andere relatie willen aanknopen. Met heidense goden, afgoden. En dat wordt altijd hoererij genoemd in de Bijbel. En de 2 stammen, die zouden dan beter moeten weten. Want die 10 stammen zijn weggevoerd naar Assyrië, naar Nineveh, naar Noord-Irak, naar Koerdistan van vandaag. Daar zijn ze heen getransporteerd. En die 2 stammen bleven nog een hele tijd in het land. En die hadden kunnen weten, kijk, om die reden zijn ze weggevoerd. Dus ze moeten anders handelen. Hebben ze niet gedaan. Ze wisten het wel, maar ze deden precies hetzelfde. Ik denk dat dat de dingen zijn die ook vandaag de gemeente kunnen bespringen. Het gaat over Israël. Over het volk van God in de oude dag. En het is in de letterlijke zin niet voor ons, of het gaat niet over ons, laat ik het voorzichtig zeggen. Het gaat niet over ons, maar het is wel voor ons bedoeld. We moeten daar een les uit trekken. We kunnen ook risico's lopen dat de geweldige zegen van de Heer een beetje verkwanseld wordt. Dat we het kwijtraken, dat we misschien een andere richting kiezen. Als de gemeente in Openbaring 2 en 3, weet je wel, verweten wordt, u hebt de eerste liefde verlaten, dan is dat eigenlijk hoofdstuk 23. U bent niet trouw gebleven aan die eerste liefde. En dus zou de kandelaar worden weggehaald. Met andere woorden, het is over. Uw tijd is er. Het is gebeurd. En op andere plekken wordt gevraagd, en de Heer Jezus zegt dat bijvoorbeeld in zijn geweldige toespraak in Matthäus 24, dat zij allerlei dingen hebben binnengebracht, andere goden hebben gediend, en dat ze de Heer hebben vergeten, dat ze hem helemaal kwijt zijn, dat ze hem uit het oog verliezen, dat ze anderen hebben gekozen. Die beelden zijn denk ik helder, duidelijk. En ik heb wat geworsteld vannacht, ik heb even goed geslapen, dus maak je zich niet ongerust. Maar moeten al die verkeerde dingen, al die onheilspellende dingen, al dat verkeerde van Israël, moet ik dat uit de doeken doen, want dat is dan aan de beurt, dat is gewoon het stukje wat aan de beurt is. En ik kwam dus uit bij die ene tekst die ik als sleuteltekst heb geduid, hoofdstuk 22 vers 30, ik heb onder hen gezocht naar iemand die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat ik het niet zou verwoesten, maar ik heb hem niet gevonden. De Heere zocht naar iemand die een oplossing zou brengen. Maar hij was er niet. En nu hoop ik dat u me even wilt volgen naar het boek Job. Job 9. Esther, Job, Psalmen. Nou ja, maar u kent al die Bijbelboeken uit uw hoofd. U hebt ook geen duimgrepen nodig. Bij ons in de gereformeerde kerk werd een Bijbel met duimgrepen altijd een luie christenbijbel genoemd. Dat hoorde eigenlijk niet zo in het gereformeerde denken. Dus moest je eigenlijk de Bijbelboeken echt zo zonder meer kunnen vinden. Zo werd het dus door onze predikant toen geduid. En ik zeg dat ook nog wel eens. En ja, schaadt u zich niet, want ik blader ook wel eens voor in, even in de index. Dan kun je dus de bladzijde vinden. Job hoofdstuk 9. Vers 32. Job 9 vers 32. Daar staat, want hij, de Heere, is niet zoals ik. Een mens die ik zou kunnen antwoorden, laten we tezamen ten gerichte gaan. Je kunt niet zomaar tegen de Heere God zeggen, nou, smijt het maar voor de rechtbank. Dat is de taal van vandaag, hè? Laten we er maar een kort geding van maken, of zo. Nou, of ik dreig je met een kort geding. Hij is niet zoals ik, vers 32, een mens die ik zou kunnen antwoorden, laten we tezamen ten gerichte gaan. Maar hoe moet het dan? Was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen, zodat hij zijn roede van mij zou wegnemen en zijn verschrikking mij niet zou overvallen. Dan zou ik spreken zonder voor hem bevreesd te zijn, want daartoe heb ik geen grond. Job, u weet misschien ongeveer de lijn in het boek. Job is vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. Hij deed het helemaal goed, zouden we zeggen. Super. Een oprecht getuige van de Heer. En dan komt dat rare gebeuren, dit bijzondere verhaal in de Bijbel, dat de Satan zegt, ja, wonder dat het hem goed gaat. Hij heeft geld zat en het gaat hem allemaal goed en er is nooit ziekte, er is nooit probleem. Er is van alles, alles goed met hem. Ja, wonder dat hij God dient. Maar neem hem alles maar eens af. Moet je eens kijken wat hij dan gaat doen. En tot onze verbazing krijgt de Satan gelegenheid om alles bij Job weg te trekken. Hij was alles in één klap kwijt. Zijn kudden, zijn knechten, zijn rijkdom, het was over. En Job zondigde niet. Zie je wel, zei de Heer. Wat heb ik je gezegd? Een man, ja maar, tast hem maar eens een beetje aan in zijn eigen lichaam. Laat hij maar eens een paar kwaaltjes voelen. Nou, zegt de Heer, alsjeblieft, doe maar. En daar zit hij. Met zweren. Gewoon vreselijke lasten, pijnen. En hij zit ergens op een mesthoop. Met een potscherf zijn rug te krabben vanwege de jeuk. Nou ja, sorry, dat is mijn vertaling. Maar wel dat hij zich met een potscherf zit te krabben. Dat staat wel in de Bijbel. En daar zit Job. Zijn vrouw zegt, zeg God vaarwel en sterf. Zo van, nou, nu hou je er maar mee op, want dit is allemaal zinloos. En dan begint eigenlijk het boek Job. Vrienden komen dan op bezoek om hem te troosten. Het zijn drie. En die hebben een heel verhaal. Dat zijn geen Hollanders, heb ik wel eens geroepen, want ze hebben 7 dagen hun mond gehouden voordat ze begonnen. Nou, dat is typisch niet-Nederlands. Wij beginnen gelijk te praten voordat we... Goed. 7 dagen hebben ze daar gezeten, ze hebben hun mond gehouden en daarna zijn de redevoeringen begonnen. En de eerste zegt, Job, nou, dit kan niet zomaar, er zit vast iets achter, je hebt vast schuld, je hebt het niet goed gedaan en dus krijg je narigheid van de Heere God. En Job gaat er tegenin. De tweede zegt, nou, als dat dan niet je eigen narigheid is, dan is het misschien wel de narigheid van je kinderen. Bam, heel verhaal, Job gaat er tegenin. Derde zegt, nou, als het dan niet je eigen narigheid of de narigheid van je kinderen is, dan is het wel je denken. Binnen in je hart, dat deugt niet van binnen. Job gaat er tegenin. En dan ben je al bij hoofdstuk 32 of zo. Dat gaat heel vlug, want dat zijn ellenlange toespraken. En dus slaan we dat meestal over. Jammer. Maar dat zijn hele bijzondere lessen. Dan blijkt er nog een vierde vriend te zijn. Die is er vanaf het begin bij. Wordt niet genoemd. Maar die is er wel. Die heeft ook alles gehoord. En ik heb die vierde vriend heel vaak geduid met de term de engel des Heren. Legert zich om degene die hem vrezen. En die begint. En daar capituleert Job. Bij die vierde vriend. En dat wat die vierde vriend zegt, wordt naadloos overgenomen door de Heere God zelf. Want die gaat gewoon door. Alsof die vierde vriend niet de engel des Heren zou zijn geweest. Maar de Heere gaat de taal van die vierde vriend helemaal doorzetten. Gaat gewoon door met dat bijzondere verhaal. Maar in die toespraak, in die toestand van Job en zijn vrienden, is er een moment dat de Heere God Job wel eens ter verantwoording, dat Job de Heere God ter verantwoording wilde roepen. Hij wilde wel een kort geding. Hij wilde wel eens uitgemaakt hebben wie nu gelijk had. Die vrienden beschuldigden hem. Hij zegt, ongelijk hebben jullie. Maar God dan? God zou er moeten ingrijpen. Als hij een mens zou zijn geweest, zegt Job, dan had ik hem voor het gerecht gedaagd. Maar ja, dat kun je moeilijk doen. En nu komt er een soort term, Job 9. Was er maar een scheidsrechter? Was er maar een soort bemiddelaar tussen ons, een scheidsrechter die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen? Kwam er maar iemand die beide partijen bij elkaar zou kunnen brengen. Welke partijen? Nou, Job en zijn rechtvaardigheidsgevoel en de Heere God zelf. Want die aanklachten die ertussen zitten van die vrienden, dat blijkt op den duur gewoon niet goed te zijn. De Heere zegt ook, die vrienden hebben niet goed van mij, maar ook niet goed van Job gesproken. Met andere woorden, die taal komt wel, maar Job verlangt naar iemand die tussen God, de heilige God, die kennelijk alles in zijn handen heeft, die ook niet een mens is, die boven alles verheven is, die kennelijk dingen toelaat, en die niet ingrijpt als anderen je beschuldigen van, ja, van narigheid of van verkeerd denken, was er maar iemand die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen, zodat er een soort bemiddelingspoging zou worden gedaan. Dat gebeurt nu vanuit IJsland. Ze hebben nee gezegd. Heb ik in het nieuws gehoord vanmorgen. En we krijgen onze miljarden niet terug. Maar er komt nu een bemiddelingspoging. Dus die wil die beide partijen weer een beetje bij elkaar brengen. Dat is heel gewoon. In counseling is een soort bemiddelaar. En zelfs de rechter kan in huwelijkssituaties al een middelaar geven. Een soort tussen beide treden. Nou, dat is wat Job eigenlijk wil. Job wil iemand die tussen God en hemzelf zou instaan. Ik hoop dat je het even parkeert. We gaan nog een tekst lezen. En die komt uit Jeremia. Jeremia 5. Jeremia 5, vers 1. Zwerft rond in de straten van Jeruzalem. Ziet toch en speurt na. Zoekt op zijn pleinen of gij iemand vindt. Of er één is die recht doet, die oprechtheid betracht. Dan zal ik haar vergeven. Jeremia is de laatste profeet in Jeruzalem voorhanden, vlak voor de ondergang van Jeruzalem, voor de verwoesting van Jeruzalem. En Jeremia krijgt de opdracht, zwerft rond in de straten van Jeruzalem, kijk toch eens goed of je nog één vindt, waardoor ik zou kunnen vergeven. Zou er één zijn die in de bres zou kunnen springen, waardoor de Heere zou gaan vergeven? Jeremia moet zoeken. Ik weet niet of hij een GPSje toen had, of zijn mobieltje, of in zijn autootje van toen. Dat weet ik niet, maar hij mocht alle straten langs. Hij mocht elk weggetje, elk routetje intoetsen. En hij mocht zoeken, maar hij vond zo'n man niet. Dat is best klemmend, hè? Vlak voor de ondergang zei de Heere, kijk dan eens rond of er nog één is die nog wat kan uitrichten. Hij was er niet. Hij was niet te vinden. En jij zag natuurlijk, ja maar als hij toen in Houten geweest zou zijn, die Jeremia, dan had hij er vast nog een paar gevonden. Want hier zitten die goeie. Even terug, in het boek Prediker. Psalmen, daar hadden we Job, Psalmen, even verder bladeren, Spreuken. Na Spreuken, dus Prediker. Hoofdstuk 9. Prediker 9. Vers 13. Ook dit zag ik als wijsheid onder de zon en het maakte grote indruk op mij. Er was een kleine stad met weinig inwoners en een groot koning trok tegen haar op en omsingelde haar in lichte hoge belegeringstorens tegen haar op. En in die stad bevond zich een arme wijze man die haar had kunnen redden door zijn wijsheid. Doch geen mens dacht aan die arme man. Dat is een iets andere benadering. Er wordt een stad belegerd door een groot koning. En ze zullen voorzeker in de pan gehakt worden. Er blijft niets over. En in die stad was er één die een oplossing zou hebben. Een arme wijze man. Maar niemand vraagt naar die arme wijze man. Dat is het begin van een oplossing. Ik heb dat heel vaak vergeleken met de Heer Jezus. Wat is de oplossing in de situatie tussen Job en de Heere God? Wat is de oplossing in de situatie vlak voor de ondergang van Jeruzalem? Wat is de oplossing in Ezechiël? Want de Heere God zegt, ik heb zelf ook gezocht naar iemand, maar hij was er niet. Dus dat las ik al met jullie. Jeremia moest zoeken. Hij vond hem niet. Je zou zeggen, nou, Jeremia kan nog een straatje overslaan. Maar de Heere God zocht en vond hem ook niet. Dat was Ezechiël 22. Hij was er niet. En toch blijkt er een oplossing te zijn. Een arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg naar hem. Ik weet niet hoe het jou vergaan is met alle ontwikkelingen rondom verkiezingen en val van kabinet en toestanden in deze wereld. Je wordt een beetje bang soms. Ik kan me voorstellen dat mensen uit bangheid een bepaalde kleur gaan kiezen. Maar dan moeten we daar maar zien af te komen van een probleem. Sommigen hebben verlicht geademd van de week dat die kilometerheffing nu, als een officiële term, is nou niet bespreekbaar. Het gaat dus niet door in ieder geval. Dus controversieel verklaard, zo heet het dan officieel geloof ik. Want ja, dat is toch wel te veel van je privacy vragen. En dat is ook zo. Stel je hoor dat je zo'n katje in de auto hebt en elke meter is geregistreerd. Dat is Big Brother. Dat kan ook niet anders. Maar een stukje in de Telegraaf zei je van de week. Maar dat heb je al lang. Je hebt al een mobieltje. En met dat mobieltje ben je traceerbaar. Elke meter. Je hebt op je mobiel een GPS'je of zo'n ding in de auto, weet je, zo'n navigatiesysteempje. En elke meter is traceerbaar. En alle camera's zijn al geplaatst. In de winkelcentra, de grote wegen, overal. En een beetje beveiligd huis heeft ook al zo'n ding. Je bent dus traceerbaar. Je zit dus al helemaal vast. Er komt een tijd, zegt de Bijbel, dat alles gecontroleerd is. En dat je alleen maar toegang hebt tot alles als je meedoet met het systeem 666. Dat systeem is klaar. Ik sprak gisteren in Oldenbroek over Lucas 9. En toen heb ik de naam van onze Heer Jezus aangeduid. De Griekse getalswaarde van de naam Jezus is 888. Dat is wel heel mooi mee te nemen, want dat is het begin van een nieuwe periode. Dat is wat nieuws. Want 8 dagen later nam de Heer Jezus Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op. In Matthäus zijn het 6 dagen, in Marcus zijn het ook 6 dagen, maar in Lucas zijn het 8 dagen. Dus kennelijk een verschil. Maar hoe ook, we worden gecontroleerd, we worden besprongen, het gevaar dreigt. En de ontluistering slaat toe, de rampen die zijn er. Het valt niet meer te ontkennen dat de ramp in Haiti en de ramp in Chili en na schokken en tsunamis nadien allemaal te maken hebben met een naderend oordeel. Ik las een artikel gisteravond nog laat van iemand die beweert dat de grote verdrukking nu met Pasen begint. Jij en ik hebben misschien een andere theologische visie, dat zit er dik in. Maar hoe dan ook, de dreiging, als je die opsommingen maakt en eens een keer eerlijk bent en je vraagt je af in welke tijd leven we nu. En je vraagt je ook af, hoe gaat het dan in de kerk? Hoe gaat het dan daar waar christenen bij elkaar zijn? Nou ja, die verkwanselen ook. Die ruilen God in voor Allah. Sorry dat ik het een beetje heel scherp zeg. En die ruilen hun verworvenheden in voor zekerheden die te maken hebben met zilver en met goud. Terwijl we vanmorgen horen, niet verlost door zilver en goud, maar door het onvergankelijke, kostbare bloed van Christus. De verwildering slaat toe. De verwildersing ook geloof ik. Ik weet niet of dat een goed woord is. Maar dat gaat door. Die hele golf overspoelt ons. Het afwezig zijn van God wordt bijna een spel. Want waar was God toen in die Rooms-Katholieke kloosters dit of dat gebeurde? Hele discussies daarover. Praatprogramma's vol. Het is een prachtig nieuw item. Heb je weer wat tegen de kerk te leunen en te zeggen? En gelukkig was er gisteravond ook een programmaatje. Eén zo verstandig om te zeggen, moest luisteren. Je moet niet naar die Rooms-Katholieke mensen kijken. Je moet eens naar die dominees kijken. Die doen precies hetzelfde. En iemand was nog verstandiger. Het zit hem helemaal niet in het geloof of in het celibaat of zo. Maar kijk maar naar die zwemleraar. Snap je? Met andere woorden, dat gevaar zit gewoon overal. Dat is niet ergens. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk om te zeggen, ja, zit hem in die kerk of daar. Ja, wonder, celibaat. Nou, wat, je vraagt erom. Nou, dat is een te zwakke uitdrukking. Want op de andere plekken waar die celibaat toestand niet aanwezig is, dan gebeurt het ook. Dus het is geen eerlijk bezien. Maar de toestand wordt bijzonder. De stad wordt belegerd. En er is één die de stad kan redden. Er is één wijze man die kan helpen. Maar de vraag is of ze in Den Haag ooit zullen zeggen, Heer Jezus, kom als de leraar ter gerechtigheid en vertel ons wat we moeten doen. Joel 2 vers 23 zegt dat de leraar ter gerechtigheid de Heer Jezus zelf is. Dat hij de leraar ter gerechtigheid komt. Hij zal lesgeven, hij zal onderwijzen. Hij zal je vertellen hoe het moet. Die arme wijze man, die is er wel, maar niemand vraagt naar hem. En zelfs christenen vragen niet meer naar hem. Die zeggen, ja we hebben ook de universiteiten en we hebben de kennis en opgeslagen in weet ik veel wat voor gegevens, bestanden. We hebben alles vast, maar we vragen niet meer naar hem. Dat is natuurlijk te simpel. Waarom zou je Jezus vragen? Ja, je hebt hem misschien nodig aan het begin van de geloofsroute van even Jezus aannemen, maar daarna, dat moet je het weer zelf doen. Dan moet je met je eigen verstand verder. Ik hoop dat je begrijpt, want dit is nu precies het probleem van Ezechiël. Dat hele beeld in Ezechiël 21, 22, 23 is precies wat ik nu schets. Het is het probleem van een getuigenis van God op aarde dat het helemaal misgaat. Nog een tekst. 1 Timotheus 2. En die is misschien wel het duidelijkst van allemaal. 1 Timotheus 2. Vers 3. 1 Timotheus 2, vers 3. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dan moet je opletten. Want er is één God. En ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd te juiste tijd. En ik, schrijft Paulus, ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek de waarheid en geen leugen. Als een leermeester der heidenen in geloof en in waarheid. Eén God, één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Job zij, was er maar iemand die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Maar hij was er niet. Jeremia moest zoeken in de straten van Jeruzalem. Was er maar iemand die in de bres zou kunnen springen. Hij vond hem niet. De Heere zoekt in Ezechiël zelf. Ik heb gezocht naar iemand. Maar hij was er niet. Toch is er ergens een arme wijze man die hulp bieden kan. Dat Prediker 9 vers 5 geloof ik of 6. Prachtige tekst. Van er is toch iemand, maar die is nog verstopt en niemand vraagt naar hem. En nu komt het schitterende antwoord in het Nieuwe Testament. Dat er één God is, de Heilige God. En er is één middelaar tussen God en mensen. Dat is de mens, Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. Weet je, alleen door hem kun je gered worden. Alleen door hem kun je tot God komen. Want God, als hij jouw schuld, jouw zonde ziet, jouw verkeerdheid ziet, ja, dan ben je nergens van, hij is een verterend vuur. Maar God wil zo graag genadig zijn. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je omkomt. Hij wil dat je gered wordt. En je mag geloven in hem, de middelaar tussen God en mensen. Dat is de Heer Jezus. En de oplossing voor het probleem in Ezechiël is, even verstopt, versluierd nog, die arme wijze man, die om onzentwille arm werd, om ons die arm waren rijk te maken, die zijn rijkdom ontzegde. Zo zingen we dat bij de kerst, stille nacht. Ook voor mij hebt u uw rijkdom ontzegd. Die arme wijze man, die is er. Een beetje verstopt nog, een beetje versluierd, misschien niet zo helder. Maar u hebt nu in het Nieuwe Testament, 1 Timotheus 2, 5, de concrete duiding. Hij is die middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En Paulus zegt, daar wil ik het over hebben. En ik zou in het boek Ezechiël wel dit willen roepen. Man, kijk toch naar de Heer Jezus. Ja, je kunt duizend keer zeggen, die zagen ze niet. Nee, dat klopt. God zocht naar iemand die daarvan getuigenis zou geven. Zoals Noach in die hele beroerde tijd, eeuwen eerder, getuigenis gaf, een prediker van de gerechtigheid was. En die wilde, kon in de ark zijn heil zoeken. Maar niemand vroeg meer. Het was gebeurd. Niemand vroeg nog. En vandaag, misschien vraagt niemand. Maar misschien mogen wij vertellen. Paulus zegt, ik wil daarover praten. Dat is mijn verkondiging. Dat is mijn toespraak. Ik wil het over hem hebben. En jullie weten dat ik misschien wel elke keer zeg. Dat is het ene onderwerp. Wat echt belangrijk is vertellen over de Heer Jezus. Je hebt hem nodig, er is geen andere weg. Om tot bekering te komen, om tot vergeving van schuld te komen. Ja, alleen geloven in de Heer Jezus. Hij is de middelaar tussen God en mens. Wat is het niet, is het prachtig. Dat er één is die aan de eisen van Gods wet heeft voldaan. En die al jouw schuld, al jouw zonden wil vergeven. Want hij heeft al jouw zonden voor God beleden, alsof het zijn eigen zonden waren. En dat is een enorme zegen. Jouw schuld is weg, voor eeuwig weg. Je bent niet meer bang voor God. Want die God, die heilige God, waar je nooit bij zou kunnen komen, is nu in hem. jouw vader geworden. En hij vindt het fijn als je komt. Je bent welkom, meer dan. Maar dat betekent ook dat wij vandaag moeten vertellen dat er maar één oplossing is. Dat die arme wijze man er is. En dat we hem, laat me zeggen, ja, moeten duiden. We moeten hem uit het stof halen en we moeten hem neerzetten. Want dit is de oplossing. We moeten er een standbeeld voor hem maken. Een politiek, nee, geen politieke partij, maar we wel een partij voor hem oprichten. Waarin Christus het ene en het ene is. Er is geen ander. Er is ook geen alternatief. Zij doen niet meer keuzes. Je kunt niet zeggen, nou, de tweede kandidaat op dezelfde lijst, die lijkt me wel wat beter. Soms werkt dat en soms werkt het ook niet. Ik hoorde van een partij, Trots op Nederland, die hadden ergens gewonnen. En vijf kandidaten, met alle vijf hebben bedankt voor de Heer. Het gaat maar door. Zou je nu, ook als gemeente, willen zeggen, we hebben maar één die belangrijk is. En als in de gemeente de Heer Jezus niet alles is, lieve broeders en zusters, dan gaat het niet goed. Dan gaat de liefde verkillen, dan ga je een ander zoeken. Ohola en Oholiba. Ja. Misschien moet je alleen oho zeggen, van stop eens even. Zo, oho, ohola en oholiba. Maar ze hebben het beide niet goed gedaan. Ze hebben een andere minnaar gekozen. Kies jij voor jezelf een andere Jezus? Dat kan, want op een andere plek zegt Paulus dat er een prediking kan zijn met een andere Jezus. En een ander evangelie. En dat is vandaag. Ik ga niet katten, ik ga niet zeggen, want daar en daar is het helemaal mis. Waarvan de Heer Jezus verteld wordt, daar ben ik bij. En ben ik ook blij mee en daar wil ik ook bij zijn. Maar het is wel noodzakelijk dat de gemeente vandaag zegt, Heer Jezus, u bent de enige grond. We hadden deze week, afgelopen dagen, een bijbelstudie over Matthäus. Over het huis op de rots gegrondvest. Je kunt je huis op het zand bouwen. En je kunt het huis op een rots bouwen. De rots is Christus. Dat is volstrekt helder. Mozes kreeg te horen, daar is een plek. En daar sta ik. En dan moet jij met de staf slaan. Waar ik sta, ja, ja. Dus de Heer staat voor je. En jij moet met de staf slaan waar hij staat. Best link. Dan stel je voor dat je hem slaat. Nou, misschien is dat wel de juiste bedoeling. Hij is geslagen geweest. En er kwam een waterstroom uit. Die steenrots nu was Christus. De gemeente gegrondvest op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Christus. In je persoonlijk leven heb je vandaag meer dan ooit nodig dat je je elke dag afvraagt, Heer Jezus, waar sta ik? Op de grond van het kruis van Golgotha. De gemeente, Christus zelf. Al die oordelen die in hoofdstukken 21, 22, 23 over Israël zullen komen, zijn daar gekomen omdat ze de Heere verlieten, omdat ze niet meer luisterden. En de kerk van vandaag loopt groot gevaar dat de ene club naar de andere gesloten wordt. En dat is al lang aan de gang. De kerkverlating. Ja, we hebben er allemaal namen voor. En statistieken voor. Maar ondertussen gaat het om één punt. Ze hebben de Heer Jezus verlaten. Ze hebben die middelaar niet meer. Tussen God en mensen. Je kunt niet zomaar bij God komen. Dat kan alleen maar door het geloof in hem. Dat wist je toen je tot bekering kwam. Dat weet je ook nadat je tot bekering gekomen bent. Dat weet je ook als je gemeente bent. Gemeente van onze Heer Jezus. Hij alleen, dat is de basis, dat is de grond, dat is het fundament, dat is het huis, daar wil ik op staan. En dat huis, dat blijft staan, dat is een getuigenis. Dat valt niet om met een storm van de politieke toestand of maatschappelijke ontevredenheid. Dat huis blijft stabiel en valt niet om. Nou, dat huis willen we samen zijn, dat denk ik te mogen zeggen. Amen. Ik wil u zo danken, onze God, onze Vader, dat we zo samen een huis mogen zijn, een stabiel gebouw mogen zijn, waarin het gaat over de Heer Jezus, maar ook dat gebouw dat gegrond is op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet op zilver en goud, zo hadden we al vanmorgen, maar het kostbare bloed van een onberispelijk en onbevlekt lam. Dat is onze basis. Dat is ons uitgangspunt. En in Ezechiël zien we hoe Israël kapot gaat. Hoe het oordeel komt. En hoe er niemand is die dat oordeel kan afwenden. God zelf heeft gezocht naar iemand, maar er was niemand. En toen heeft hij zijn eigen zoon gestuurd. De middelaar tussen God en mensen. En nu is de schuld op hem terechtgekomen. Onze schuld, onze ongerechtigheid heeft hij willen boeten. Hij heeft daarvoor willen betalen. En omdat hij dat deed, gaan wij vrij uit, voor altijd vrij uit. Dank u wel voor de middelaar tussen God en mensen, onze Heer Jezus Christus. Paulus zei, dat is mijn evangelie, dat wil ik verkondigen. En dat mogen we overnemen, dat hebben wij te zeggen. Dat is onze boodschap in Den Haag, maar ook in Houten en ook op andere plekken waar we wonen. We willen nu bidden of er echt verlangen is om dit uit te dragen, ook als gemeente, maar ook als een persoonlijke gelovige. Kunt u zo bidden dat uw zegen bij ons is en met ons is in alle opzichten. Amen.